Brussel is altijd in beweging. Er wordt gepland, gespeeld en gebouwd. Er zijn ook veel uitdagingen in onze hoofdstad en compromissen komen niet vanzelf. Hoe raak je dan toch een stap verder? Daarover sta ik even stil met de mensen die Brussel doen bougeren. Brussel Helpt zamelt dit jaar geld in voor de VZW Straatverplegers. En de voorbije weken kon je al zien en horen hier bij Brus wat zij allemaal doen om dakloosheid de wereld uit te helpen. Vandaag heb ik hier de medisch coördinator te gast bij mij. Dat is Pierre Rijkmans. Dag Pierre.
Dag Medine.
Hoe gaat het met jou?
Goed.
Alles goed?
Ja.
Wat doet een medisch coördinator juist bij straatverplegers?
Hij zorgt voor een correcte opvolging van al onze patiënten, zowel in Brussel als in Luik. Hij steunt de ploeg op het terrein, op het kantoor, gedurende de vergaderingen. Hij zorgt voor vernieuwing en refresh van de methodologie. Mm-hmm. Hij zorgt ook voor contacten met artsen in de ziekenhuizen of privéartsen, als het nodig is.
Beetje de olie die alles gesmeerd doet lopen.
Ja. En soms is dat een persoon die een vertrouwen kan geven aan andere instellingen. Dus oké, er is een arts. Dus.
Ah ja, oké. Omdat je dan die dokterstitel hebt.
Ja, dat helpt toch wel.
Ja, dat opent deuren eigenlijk.
Ja, dat kan deuren openen.
Ja. Want ja, het gaat natuurlijk over dakloosheid. Hè. Daar hebben we de voorbije weken ook al veel aandacht aan besteed. Maar stel, ik ben 38. Door omstandigheden leef ik al 5 jaar op straat. Hoe komen jullie mij dan op het spoor?
Ofwel een beetje toevallig, omdat we daar langs passeren. We hebben een aantal plaatsen waar we regelmatig gaan. Ofwel iemand die gebeld heeft. En ik woon hier en ik zie hier elke dag een dame die precies wat problemen heeft. En dan gaan wij, niet direct, maar zodra dat we tijd hebben, gaan een keer zien.
Ja, dat is dan het mobiele team dat dan op straat trekt, met de rugzakken.
Met de rugzakken. Ja. Proberen contact te nemen met die persoon. Soms is dat gemakkelijk, soms niet. Dus, en ook evaluatie van wat is de ernst van het probleem. Dus als we iemand tegenkomen die gemakkelijk praat, die nog contacten heeft, die zegt van ja, maar ik ben al gevolgd door een andere organisatie, ik trek mijn plan, dan gaan we zeggen, oké, als er een probleem zou is, hier is ons kaartje met een telefoonnummer, maar normaal gezien gaan wij u niet volgen.
Ja, dus je gaat niemand verplichten of zo van, je moet een traject volgen bij ons.
Nee, maar mensen die die heel ver in het proces zitten, en die soms zeggen van, ja, maar alles gaat goed voor mij en ik wil geen help. En je ziet wel dat er een heel groot probleem is, dan gaan wij terugkomen.
Ja.
Dus wij gaan onze patiënten kiezen. Natuurlijk, de persoon kan altijd zeggen van, ik wil niet meer dat jullie mij komen zien enzovoort. Maar wij proberen altijd de deur open te krijgen en dan beetje na beetje vooruit
gaan. Het gaat echt om vertrouwen opbouwen.
Ja,
hè? Dat hebben we ook in de reportages
gezien. Belangrijk. Ja.
En worden jullie vaak geweigerd? Zijn er vaak mensen die zeggen van, nee, laat mij met rust?
In het begin, ja. En daar is een soort periode waar we een beetje getest worden. Dus dan zeggen ze, ik heb hier een wondje, doe dat een keer. En dan zien ze een keer. En dan zijn ze ook soms heel onvriendelijk met ons. En dat is ook een manier om te testen.
Ja, hoe ver kan ik gaan?
En gaan ze nog terugkomen als ik dat weigert? Of als ik dat niet doe? Ja. Of
gaan mensen mij nog graag zien op mijn slechtste zelf?
Ja, voilà. En dat is een beetje een test. En als je dat doorgaat, dan komt er een moment dat er echt een vertrouwen is. En het team, dat is ook heel duidelijk voor het team, die zeggen dan, nu, wij weten, oké, wij hebben het vertrouwen, wij kunnen alles doen met hem. Oké, er zijn nog aspecten die moeilijk zijn, maar hij gelooft wel dat wij hem gaan helpen. Hij is bereid om mee te werken. Enfin, voilà, gevoel. Er is een moment, komt meestal alleen na 2 maanden of meer.
Ja.
Soms is dat veel meer.
En dan
maar
kan het,
gevoelt dat wel dat er
En dan kan het echte werk beginnen, hè? Want jullie doen veel meer dan inderdaad de straat optrekken. Eigenlijk is het eerder sociaal werk dan verplegend werk. Hè? Ik zag bijvoorbeeld, jullie gaan mee naar een opticien voor een afspraak. Jullie maken een afspraak bij de dokter. Ja. Jullie volgen een agenda op. Iemand heeft geen gsm meer op zak. Het is heel veel maatwerk ook.
Ja. Nu, het medisch aspect is wel vanaf het begin aanwezig. Mm-hmm. En we gaan zeker checken of er geen urgente dingen te doen zijn op medisch vlak. Dan is het meer die periode van, meer op vertrouwen winnen. En dan, dan gaan we zien, wat is er te doen? En zeker, we gaan zo snel mogelijk proberen een inkomen te krijgen voor de persoon. Want als er een inkomen is, dan kunnen we een huisvesting hebben. En dat is veel gemakkelijker in een woning om dan met de persoon een aantal andere demarches te doen en zorgen voor andere dingen.
Ja, zo eigenlijk zo snel mogelijk mensen van de straat echt halen.
Maar dat is niet altijd mogelijk, want je hebt mensen die bijvoorbeeld zeggen van ja, maar ik wil eerst nieuwe tanden en dan wil ik pas in een woning. Dan zegt hij maar alleen, dan probeert je dan te onderhandelen. Maar uiteindelijk, het is de patiënt zelf die beslist en dan gaan we ook, wetende dat we daarna kunnen zeggen van nu gaat je toch in een woning. Ja. Dan gaan we samen die voor die tanden zorgen.
Ja, dan worden eerst die tanden toch opgelost.
Maar voor ons, zo'n beetje, we moeten dan, ik weet niet, een maand of twee of drie wachten totdat die tanden er echt zijn. Mm-hmm. Terwijl dat wij zeggen, blijf dan toch niet op straat. Ja. We hebben een woning, je kunt een inkomen hebben. Maar nee, dat is belangrijk voor de persoon. Dus we gaan volgen wat de persoon wil, natuurlijk.
Ja. Want ik denk dat ik ook wel in de voorbije weken heb gezien van dakloos zijn. Ja, dat is zoveel meer dan geen dak hebben of geen woonst hebben. Wat verliest iemand nog allemaal die geen dak heeft?
Intimiteit, dat is misschien het zwaarste. Veiligheid, dus op straat kun je altijd rare mensen tegenkomen en er is toch veel agressie. En met soms dodelijke gevallen.
Er zijn mensen gestorven op straat,
Op gebied van gezondheid, je kunt niemand echt goed... op medisch vlak kun je niet iemand goed opvolgen op straat. Dat gaat gewoon niet. Chronische behandeling, vergeet het. Dat is zeer gevaarlijk. Wij geven nooit medicatie op straat, omdat dat gevaarlijk is. Medicatie wordt doorgegeven, verkocht. Enfin. Dus, en dan verlies je ook al je normale contacten met familie of vrienden. Je hebt dat misschien nog een beetje in het begin. Hè? Mensen die proberen te helpen, die je soms nemen voor een douche of zo, en die na een tijdje totaal ontgoocheld zijn en zeggen van, ik kan niet meer. En dus, dat is ook dan een vraag die terugkomt bij de mensen. Wanneer de situatie terug verbetert, dat ze terug een woning hebben, dat ze terug proper zijn, dat ze terug een telefoon hebben, dat ze zeggen van, kijk, ik heb nog een zoon ergens, maar ik ben zijn contact kwijt en ik zou hem graag willen terugcontacteren. Ja. Ik zou hem graag willen
terugzien. Is dat dan omdat er eerst heel veel schaamte is of zo over de situatie? Ja. Ik wil dat eerst opgelost hebben voor ik opnieuw contact kan zoeken met familie.
Ja, en er zijn mensen, de oplossing voor hen zou kunnen komen door hun kinderen, maar ze willen niet zolang dat ze op straat zitten. En dat is dus een vicieuze cirkel. We hebben dus bijvoorbeeld een mevrouw die uit Frankrijk komt. Het zou gemakkelijker zijn, zou ze opgevangen worden in Frankrijk door haar kinderen. Maar ze wil natuurlijk niet. Ze wil haar kinderen wel terugzien, maar wanneer ze terug...
Maar niet als hulpbehoevende. Als persoon die eigenlijk hulp nodig heeft. Want wat gebeurt er eigenlijk met als je meerdere jaren op straat leeft? Want zo zijn er ook mensen die echt meerdere jaren op straat leven. Wat gebeurt er met jouw lichaam, met jouw geest?
Meestal heb je dan consumpties van alcohol en drugs, meestal. En dat heeft dan heel veel effecten op je lichaam. De consumpties van alcohol op straat die gaan heel, heel hoog. En die zijn duidelijk verbonden met het feit dat je op straat leeft.
Ja, om te kunnen dealen met die situatie.
Dat is één ding. Je slaapt ook heel weinig. Dus in het begin heb je gewoon hallucinaties of zo, omdat je te weinig slaapt. Maar op den duur heeft dat ook een effect op heel je lichaam. Te weinig slapen is heel slecht voor de gezondheid op lange termijn. Het is alsof je sneller veroudert eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt dan ook allerlei dermatologische problemen die regelmatig terugkomen. Dat is misschien niet zo erg.
Dan heb je het over wondes of zo? Of over...
Wonden, schurft... luizen, vlooien. Enfin,
En kan je dan wel helemaal herstellen van het leven op straat? Als je dan bijvoorbeeld dankzij de straatverplegers richting een huis gaat, een woonst gaat?
Ik zou zeggen, het hangt ervan af, heeft het lang geduurd of niet. Iemand die minder dan een jaar op straat gebleven is, die ervaring zal hij altijd bij zich houden, maar het kan echt, je kunt er echt over. Als je 5 jaar of meer op straat geleefd hebt, dan heb je al consequenties op je lichaam. En ook mentaal, op je geestelijke gezondheid, heb je dan veel meer tijd nodig waarschijnlijk om terug op de been te geraken. Mm-hmm. En dan heb je, als je alcohol gedronken hebt of teruggenomen hebt, dan heb je dan ook de consequenties van die consumpties, dat gaat niet over. Allee, voor bepaalde aspecten wel, voor bepaalde aspecten niet. Dus dan blijf je met dat hele leven.
Ja.
En dan ook longproblemen, aangezien het leven buiten en slechte toestanden.
Het eist eigenlijk een heel hoge tol, zowel van je lichaam als van je geest.
Ja, de levensexpectantie van daklozen, dat is 53 jaar. Hè. Dat is bijna 30 jaar minder dan
de gemiddelde.
Ja. Dus dat is enorm.
Ja.
Hè. Dat is
Want ja, jullie zeggen ook met de straatverplegers van je kan dakloosheid oplossen door inderdaad vooral aan huisvesting te doen. Maar ook dat moet je dan opnieuw leren. Hè? Want dat zag ik ook in een van de reportages. Ja. Van ja, wij denken van, voilà, hier is een dak opgelost. En dan, ja, nee, want
nee.
Je hebt eigenlijk al die gewoonten die wij als evident beschouwen, zijn dat niet voor iemand die jaren op straat heeft geleefd.
Dus je hebt, als je iemand die lange tijd op straat geleefd heeft, terug in een woning steekt, dan moet je wel rekenen op minstens een jaar, en zeker 2 jaar, intensieve begeleiding. Want die mensen moeten alles terugleren. Hoe doe je inkopen? Hoe ga je eten? En hoe organiseert je dat? Kleren wassen. Respect voor je appartement, respect voor de buren. Dat zijn dingen die helemaal niet evident zijn.
Ja, en daar kijken jullie ook allemaal mee op toe, eigenlijk, totdat dat
goed zit. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En er zijn mensen die gesteekt zijn in een woning en na 6 maanden worden ze uit hun woning gezet omdat het niet meer gaat. De buren of andere problemen. Maar in het begin dachten we, oei, dat is heel erg. En natuurlijk, dat is erg, maar uiteindelijk, voor een groot aantal van onze patiënten maakt dat deel uit van het proces.
Dat er af en toe stappen achteruit gezet worden.
Ja, en ze moeten terugleren hoe dat je met een woning omgaat. En dat is niet zo evident. Ja. En dus een aantal van die mensen die gaan eerst hun woning verliezen en dan gaan die begrijpen van een aantal dingen. Ah ja, ik mag niet al mijn vrienden van de straat uitnodigen.
En zo
van
die dingen.
En ik moet mijn huur betalen. Ja, dat is spijtig, maar dat is zo. Want anders ga ik terug op straat belanden en dat wil ik niet meer. En dat is ook iets dat heel aanmoedigend is voor ons. Iemand die een tijd, jaar of 9 maanden of zo, 6 maanden, echt een thuis gehad heeft en die belandt dan terug op straat, omdat, ja, het is zo. En er is voor het ogenblik hebben we geen woning, dus je moet wel een paar weken of maanden terug op straat. En dan zeggen ze, ja, maar ik wil dat nooit niet meer. Allee, en dan ziet, ze hebben in één keer terug
gevoeld
het verschil gezien. Ja. Omdat ze waren daar al jaren in, dus ze denken er niet meer aan. En dan plots het verschil en dan zeggen ze, ah ja, ik wil nu wel een grote inspanning maken, want ik wil dat nooit meer beleven.
Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat sommige mensen zeggen, ja, dakloosheid oplossen, beetje naïef. Wat zeg jij dan?
Ja, ik denk dat het een heel rationele beslissing zou zijn. En het is helemaal geen kost, het is een investering. We zijn nu miljoenen aan het verliezen, zou ik zeggen, gewoon omdat we die mensen op straat laten. En in België, en zelfs in Europa, zijn er niet zoveel studies rond kosten. Maar in Noord-Amerika bijvoorbeeld hebben ze daar toch wel rond gewerkt. En je kunt duidelijk aantonen dat iemand van de straat halen, de maatschappij heeft daar baat in, gewoon op economisch vlak. En ik spreek dan nog niet.
En wat vraag je dan concreet van de politiek als je zegt van dit is nu prioritair, dat hebben we nodig?
We hebben woningen nodig. We hebben een plan nodig. Want we gaan dat niet zomaar doen. We hebben een plan nodig. Oké, waar zijn de noden? Wat moeten we doen? En hoe gaan we dat doen? En in hoeveel jaar? En dan heb je ook begeleiding nodig. Maar die begeleiding, die is er al. Die moet misschien
opgeschroefd worden.
Maar uiteindelijk is die er. Maar die woningen, die zijn er niet. En die zijn er minder en minder. En dat is het probleem.
Ja, en de daklozen stijgen alleen maar. Want er zijn er 7000 in Brussel op straat. Is dat niet een beetje dweilen met de kraan open? Overlees jij de moed niet eigenlijk?
Omdat we die... Eigenlijk, ja, het is interessant. Onze patiënten die steunen ons eigenlijk. In het begin steunen wij zij. Mm-hmm. En dan de patiënten die dan beter gaan, die je al jaren kent. En er zijn nu patiënten die we al 10 jaar of meer kennen. En we zien ze steeds vooruit gaan. Nog steeds. Zelfs als onze follow-up...
Kan je mij zo'n voorbeeld geven van iemand die jou altijd zal bijblijven?
Ik zie iemand die toen we hem een psychiatrische patiënt. Een psychiatrische patiënt die was op straat en die had zo'n kamp van, ik weet niet, 15 meter, allerlei spullen. En die wou absoluut niet van de plaats veranderen. Die heeft dan een periode gedaan in een psychiatrisch ziekenhuis. Uiteindelijk hebben we dan toch tot een gedwongen hospitalisatie moeten gaan enzovoort. En dan, ja, ze was een beetje beter in het ziekenhuis, maar niet zozeer. En zij sprak altijd van, ja, maar ik wil mijn eigen woning hebben, mijn eigen woning. En wij hebben dan gezegd aan het ziekenhuis, kijk, wij kunnen dat wel doen. Op de voorwaarde dat als het terug naar beneden gaat, dat ze terug naar het ziekenhuis kan gaan. En ze is 1 keer terug moeten gaan, een maand en een half. En nu, die is al 4 jaar in een woning. Ik heb die onlangs nog gezien, omdat we een gemeenschappelijk diner gedaan hadden. Ik heb die bijna niet herkend. Die heeft zoveel... die is zoveel beter. En die doet steeds... Nog steeds... die heeft nog steeds vooruitgangen.
Ja. Dus dat daar is, haal je wel energie uit.
Ja,
eigenlijk.
En die patiënt, die steunt ons nu.
Omdat je dan gelooft van, kijk, het kan.
Omdat we dan kunnen zeggen aan die anderen, of aan de politieker bijvoorbeeld, het kan. We weten het omdat we het gedaan hebben. Niet omdat we erin geloven.
Ja,
maar
een beetje een ambassadeur voor jullie werk eigenlijk. Ja. En wat kan je als voorbijganger doen? Want je ziet het in Brussel eigenlijk continu. Geld geven, geen geld geven, bellen naar de straatverplegers.
Je kunt bellen naar de straatverplegers. We gaan nooit urgent kunnen komen. Maar we gaan na een tijdje wel die persoon gaan bezoeken en zien of dat een follow-up nodig is. Geld geven, ja of nee. Ik bedoel, dat is een beetje de keuze van de persoon. En dan, ja, geld, maar dan gaan ze dat voor alcohol gebruiken. Ja, misschien, maar misschien hebben ze dat ook nodig op dat moment. Dus, voilà, dat is een keuze. Je kunt eten geven, oké, maar vraag dan aan de persoon wat ze wil.
Wat die persoon wil, ja.
Je kunt gewoon een babbeltje beginnen met die persoon. Je kunt gewoon glimlachen, je kunt gewoon goeiedag zeggen. Ik zou zeggen, ga niet onverschillig voorbij. Dat is belangrijk. Dat is het minste dat je kunt geven aan de persoon. Gewoon een knikje,
een
bijvoorbeeld.
Knik, ja.
Dat is het minste, maar dat kan iedereen.
Ik heb jou gezien.
Ja, en het is natuurlijk moeilijk voor ons om die mensen te zien.
Omdat we het misschien soms ook niet altijd willen zien, omdat we denken ik kan het toch niet oplossen.
Nee.
Dus.
Voilà. Het is pijnlijk voor ons ook. Het is daarom ook dat het een goede investering zou zijn om dat probleem op te lossen. Want dat is een probleem dat betreft niet alleen de mensen die daarin zitten, maar dat betreft de hele maatschappij. En dat heeft een invloed op de maatschappij, een slechte invloed. Dus dat is wel een heel rationele doel, vind ik. En dat is perfect haalbaar. Dat vraagt wel investering, dat is waar. En het gaat niet in 1 jaar opgelost worden, dat is ook waar.
Ja, reden genoeg om de straatverplegers te steunen, denk ik. Hè?
Bedankt. Ja.
Dank je wel, Pierre, om langs te komen in onze Brusstudio. En steunen kan zeker nog, spaghetti bestellen niet meer, dat is voorbij. Maar je kan wel nog doneren via brusselhelpt.be.